hadden wij het over dus waarom, waar komt leven vandaan? God is de schepper van hemel en aarde, hij is ook de schepper van ons, dus hij is het die leven geeft. En het is niet zomaar dat we leven hebben, maar ons leven behoort hem toe. Dus wij horen ook onszelf de vraag te stellen van waarom ben ik hier en maak ik goed gebruik van mijn leven voor hem. Dat is eigenlijk deels van wat we gezien hebben vorige week. Vandaag wil ik, en ik hoop dat het niet te wetenschappelijk of wat dan ook is, maar ik wil de wetenschap wil ik bekijken. Volgende week wil ik kijken naar geboortebeperking en zwangerschap. Dus die zet ik samen. Dat waren eigenlijk twee aparte dingen die we bekeken hebben, maar dat zal ik samen bekijken. En dan de laatste keer zullen we kijken naar dood. Het einde van het leven. Maar bij al die dingen vind ik het belangrijk dat we de vragen stellen, want je hoort heel vaak, we weten allemaal dat dat zo is. Of er zijn zoveel studies die zeggen dat dit zo is. En het is goed om vragen te blijven stellen bij die soort beweringen. Bij die soort veronderstellingen. Van ja, het is bewezen, het is al bewezen. Ik weet niet hoe vaak ik nu nog altijd hoor van het is bewezen dat mensen leven kunnen maken. En dan hebben ze het over de Uri Miller experiment, dat in de jaren 50 gebeurde, dat niet eens beweert, of laat zien, bewijst wat ze zeggen dat het bewijst, maar ze gebruiken het nog altijd. Net zoals die opstelling, dat heb je vaker gezien misschien van de oeraap en de oermens, en dan heb je Cro-Magnon en de Neandertal en tot aan de mens. Maar dat hebben ze ook niet nergens kunnen vinden. Er zijn allerlei dingen die men nog altijd in de schoolboeken vindt, die niet waar zijn. Dus gewoon omdat iemand zegt, dit is zo, dan moeten wij bereid zijn om te luisteren en zeggen van, is dat zo? Nou, laat mij het zien, net zoals je dat doet met de Bijbel. Als iemand zegt van, dit is wat de Bijbel zegt. Nou, ik wil het zien. Waar ligt dat? En dan zijn er heel vaak, ook zoals in de Bijbel, dan is er een stuk van de Bijbel en ze lezen het voor, maar ze leggen het verkeerd uit. Want ze hebben niet goed gelezen daarvoor, daarna. Ze hebben niet goed nagedacht over wat dat zegt. Zo is het ook met de wetenschap. Rond al deze vragen. En dat wil ik dan bekijken vanavond. Wanneer begint leven? Het spijt me als ik een beetje gewoon voorlees. Dat is gewoon het makkelijkste. Maar geen probleem. Ja. Dus eerst moeten we, als we de vraag willen beantwoorden, wanneer begint leven? Want we, zoals ik zei, dit hele discussie of studie begon met een vraag over geboortebeperking of zo. Als we zeggen wanneer begint leven, dan moeten we leven definiëren. Wanneer begint leven? Ja, maar wat is leven? Hebben we het hier over leven? Gewoon leven? Bijvoorbeeld, dit is leven. Een plant is leven. Hebben we het over leven? Of hebben we het over mensenleven? Hebben wij het over leven of over een persoon? Dus dat die persoon, willen we weten, is het leven levend of is het een persoon? Spreken we over een wetenschappelijk gegeven of een wettelijk gegeven? Bijvoorbeeld, wanneer wordt iets gezien rechtspersoonlijk? Een stichting kan handelen als een persoon, een VZW. Die kan in de wet, volgens de wet is dat een persoon. Dus spreken we over een wettelijk gegeven of over een wetenschappelijk gegeven? Wat is leven? Dat zijn sommige van de dingen die we moeten bekijken. Dus als we spreken over een uniek menselijk leven, een unieke samenstelling van chromosomen en genen die we mens noemen, dan is de wetenschap meer dan duidelijk. Ook al worden de wateren modderig, als ik dat zo mag zeggen, wanneer we het hebben over persoonlijkheid, cognitie of waarde van een leven. Dus wanneer leven, als we het hebben over een unieke samenstelling van chromosomen en genen die we mens noemen, als we het daarover hebben, dan is de wetenschap duidelijk. Als we dan gaan praten over wanneer weet iemand dat hij mens is. En wat is de waarde van een menselijk leven. Wanneer is iemand een persoon. Dat zijn allemaal metafysische vragen. Dat zijn andere vragen. Maar als we het over de wetenschap hebben van wat is een mens. Dat is duidelijk. Dus wetenschappelijk is het overduidelijk dat het begin van een mensenleven, en daarbij bedoel ik die unieke samenstelling van chromosomen en genen, een mensenleven die begint bij de bevruchting. Dat is gewoon zo. Dit wordt ook in alle tekstboeken over embryologie en biologie geleerd. Wetenschappelijk is het eenvoudig. Een uniek mensenleven begint wanneer het spermacel en de eicel samensmelten tot één. Het is op dit moment dat alles aanwezig is om dit nieuw, uniek mens te maken. Dit uniek mensenleven is apart van de moeder, ook al wordt het door het lichaam van de moeder op dat moment onderhouden. De chromosomen en genen die aanwezig zijn, zijn compleet anders dan de moeder en de vader. Dus het is geen het lijkt niet op de vader, het lijkt niet op de moeder, het is een samensmelting van vader en moeder. Dus de chromosomen en de genen die zijn apart, het is nieuw, uniek. Alle onderdelen en commando's zijn aanwezig in dat samensmelting van chromosomen en genen. Ik noem het even zo, ik zou het een baby noemen, maar laat, hè, dus wetenschappelijk in die samensmelting. Alles, onderdelen en commando's zijn aanwezig om tot een compleet mens te komen, met de nodige tijd. Dit heb ik in het Engels, want ik haalde gewoon direct, ik heb de links daar ook neergezet. Dus als je dit digitaal krijgt, dan zie je dat het ook in het Engels is. Ik zal het gewoon vertalen. Dus in een schoolboek, Basics of Biology, dan krijg je 5 characteristics,
kenmerken,
dankjewel. 5 kenmerken van levende dingen. Dus 5 criteria die we vinden in allemaal alle wetenschappelijke schoolboeken. Dus een levende iets is hoog georganiseerd. Alle levende dingen hebben de mogelijkheid om materie en energie tot zich te trekken. Alle levende dingen hebben de mogelijkheid om te reageren op hun omgeving. Alle levende dingen hebben de mogelijkheid om te kunnen reproduceren, vermenigvuldigen. En alle levende dingen kunnen zich aanpassen. En als we dat bekijken, dus van deze definitie, zien we dat zelfs de zaadcel en eicel levend zijn. Dus alleen als je de zaadcel pakt, volgens die definitie, is dat leven. Net zoals ik zei, dat is ook leven. Dus als we zeggen van, ja, wat is, dus wanneer begint leven? Nou, leven, de zaadcel is al leven. De eicel is ook al leven. Maar wanneer we samensmelten, wanneer die twee samensmelten, worden ze uniek, anders dan moeder. Dat het menselijk is, kunnen we eenvoudig zien door een DNA-test te doen. Is dat menselijk? Is dat leven menselijk? Of is het niet menselijk? Hè? Dus ik neem me niet kwalijk dat ik soms, het klinkt alsof het domme dingen zijn die ik zeg, maar dit is wel wat wordt gezegd. Men stelt de vraag van, ja, maar ja, dat is geen mens, het is alleen een embryo, het is alleen een foetus, het is alleen, maar wat is het dan? Is het menselijk of niet? Of is het een hond? Is het een yucca? Of is het een plant? Is het een, wat is het dan? Nou, je doet een DNA-test en het is menselijk. Het is menselijk DNA. Dus het is wel menselijk. Maar het is nog geen mens, zou men zeggen. Hoe, weet ik niet. Dus door een DNA-test te doen, dan zie je dat het menselijk leven is. We zouden meteen zien, dat gaat daarom. Dit uniek mensenleven heeft een eigen bloedtype. Dat is iedere moeder die, en vader ook, maar de moeder vooral, weet dat het bloedtype van het kind ook anders is dan bloed, of anders kan zijn dan het bloedtype van de moeder. Het is juist een van de problemen die je ook kan hebben. Is als die moeder geen racist factor heeft of zo en het kind heeft het wel of andersom. Ik weet niet meer precies wat dat was. Het is weer, het is een samensmelting van. Nu, ik heb bloedtype B, Shirley B+. Shirley heeft ook B+, dan is al onze zonen zijn B+. Maar als ik B+ was en Shirley A-, dan zou het kind iets anders kunnen zijn. Zouden onze zonen iets anders kunnen zijn. Dan hoeft het niet. Ze zouden AB kunnen zijn, ze zouden OO kunnen zijn. Zo is dat. Dus het is een uniek mensenleven. Menselijke embryo's, ik ben aan het vertalen. Of ze nu door fertilisatie, dus of door natuurlijke fertilisatie of in vitro, of door somatic cell nuclear transfer, dus dat is cloning. Dus wanneer een embryo ontstaat door fertilisatie of door cloning, dan nog, het maakt niks uit, zij hebben de mogelijkheid al in zich en het verlangen kan ik het niet noemen, maar de natuurlijke beweging om zich te volwassen menselijk organisme te worden. Dus dat zit al in die embryo. Of dat nu gevormd is door fertilisatie, normale fertilisatie, of in vitro of cloning. Dat is dus een mens in het worden. Zo vanaf het begin. Het moet alleen in de juiste omgeving zijn, moet de juiste voeding krijgen. Ik laat dat even zitten. Human embryo's, dus een menselijk embryo, is dus een menselijk organisme. Dat is het. En dat zeggen de boeken ook. Als wij willen zeggen dat een menselijk embryo iets anders is, dus dat het geen mens is, dan moeten wij een ander beginpunt hebben dan de wetenschap. Dus de wetenschap zegt, dat is een mens. Dat is duidelijk. Als we willen zeggen dat dat geen mens is, dan moeten wij een andere beginpunt hebben. En daardoor komen wij in een heleboel problemen. Dus de genetica zegt dat een uniek persoon begint bij conception, anticonceptie, ja, conceptie.
Bevruchting,
dankjewel. Dus bij dat gedachte, mensen, dus wanneer wij zeggen, wanneer ik zou zeggen, dus dat laat zien dat dat een menselijk leven is, dan zeggen mensen daartegen, ja, maar dat nieuw leven kan niet op zichzelf leven. Die heeft de moeder nodig. Dus dat kan geen leven zijn, want het heeft de moeder nodig. Maar dat heeft ook niemand beweerd. Dus niemand beweert dat het leven, dat die menselijk embryo, dus dat die mens, op zich kan leven buiten de moeder. Men heeft alleen gezegd, dat is een mens. Dit verandert het feit ook niet dat het mensenleven is, dat het buiten de moeder niet kan leven. Ook wordt gezegd, ja... Maar 30% van embryo's, die worden afgestoten, die vloeien af. Die komen nooit, 30% van zaadcel, van die samensmeltingen, dus van een zaadcel en eicel die samenkomen, en die worden nooit wat zij zouden een embryo of een foetus. Dus die worden afgestoten, of die nestelen zich niet in en die vloeien af. Dus, zegt men, dat kunnen geen mensen zijn, want 30% van die worden gewoon door het toilet gespoeld of in de vuilnis weggegooid met de maandverband. Dus hoe zit dat, zouden zij zeggen. Maar als we wetenschappelijk kijken, en we bekijken vanuit de wetenschap, dan zien wij dat 100% van alle leven sterft. Dus dat een leven sterft, zegt niet dat het geen leven is. Ik ga ook sterven. En straks moet ik ook weggegooid worden of begraven of wat dan. Zegt dat dan dat ik geen leven ben? Of dat ik geen mens ben? Wetenschappelijk ben ik nog altijd een mens. Dus gewoon dat 30% van die mensen sterven voordat ze ooit uit de baarmoeder komen. Of dat ze ooit nooit innestelen, wil dat dan zeggen dat het geen leven, menselijk leven was? Nee. Dus dat een leven kan sterven, bewijst alleen dat het leven is. Niet het tegenovergestelde. Onder de studie van embryologie, zij plaatsen het begin van leven ongeveer 14 dagen na bevruchting. Dus op dat moment zeggen zij, veel van de onzekerheid over de status van de zygote wordt vast. Komt vast. Dus als er een tweeling gaat worden of niet. Dat is voor veel, zegt deze stuk, dat is voor veel wetenschappers het begin van een individu. Dus de mogelijkheid dat de embryo levensvatbaar zal worden, is hoger na die 14 dagen dan daarvoor. En tot ongeveer 6 weken zegt dit stukje, dus dit ben ik niet die dit zegt, tot 6 weken is de embryo in een proto-vrouwelijke staat. Dat is, de sekse is nog niet gevormd. Ook al zijn de genetica daar toch wel, zegt dit stukje. Dus het is genetisch duidelijk of het een man of een vrouw is, maar, zegt hij, het is in een proto vrouwelijke staat. En het hangt nog altijd, het moet nog altijd hulp hebben van de moeder en de juiste hormonen en de rest. Dus er is nog altijd veel dat niet geweten is over hoe de embryo zich zal ontwikkelen op dat moment. Als wij hier, die 14 dagen, als we dat gebruiken als beginpunt, dan maakt het makkelijker. En dit is ook een heel belangrijke punt voor mensen die stamcelonderzoek willen doen met embryo's. Ze gebruiken dus embryo's daarvoor, voor die 14 dagen. Want ze zeggen, kijk eens, dat zijn geen mensen. En dan kunnen ze die embryo's gebruiken. Dat een embryo verandering moet meemaken, dus dat doen we ook als we eenmaal uit de baarmoeder zijn en geboren, we maken ook allemaal veranderingen mee, dat bepaalt niet of het leven is of niet. Dus wetenschappelijk, zij willen zeggen van nou, die 14 dagen daarna, dat is wanneer we weten dat bepaalde dingen niet meer zullen veranderen. Maar ja, bepaalde dingen zullen wel veranderen daarna ook. Dus dat is gewoon willekeurig 14 dagen. Wij vinden dat een betere dag is. Maar dat bepaalt niet of dat leven is of niet. Het zegt alleen dat na die tijd zijn er bepaalde dingen die niet zullen veranderen. En er zijn andere dingen die wel zullen veranderen. We zien hier ook wat vaker voor zal komen in deze argument. En dat is levensvatbaarheid. Dat bepaalt ook niet of een mensenleven mens is of niet. Dat is niet de vraag. Dus merk op dat hier ook duidelijk gezegd wordt dat alles al aanwezig is om aan te geven welk mens het gaat zijn. Zij aanvaarden dat vanaf het begin alles aanwezig is om te bepalen welk mens dit is. En toch zeggen zij nee, 14 dagen daarna, dat is wanneer wij dat willen bepalen. Goed. Neurologie. Dus zij zeggen, dit is weer een stuk dat zij zeggen. Net zoals bij de dood, net zoals de dood het vaak gedefinieerd wordt als het stoppen van hersenactiviteit, zo kan leven ook gedefinieerd worden als het begin van hersenactiviteit. Dus een duidelijke EEG bijvoorbeeld. Van de foetus. Dit is ongeveer 24 tot 27 weken na bevruchting, zeggen zij. Hè? Dus 24 tot 27 weken na de bevruchting kunnen ze met een EEG iets registreren. En deze mensen zeggen van, nou, dat is een betere beginpunt voor mens zijnde. Want wij zien dat er hersenactiviteit is. Kijk, dat klinkt allemaal heel aannemelijk, deze dingen. Ah, oké. Dit zou beter zijn, want bijvoorbeeld een hartklop, dus het kloppen van het hart, ja, dat is gewoon puur spier. Dat gaat gewoon vanzelf. Dus dat geeft niet aan dat iets leeft. Ik zeg gewoon wat ze zeggen. Ja, goed. De studie die hier aangehaald wordt, dus ik ben dat gaan kijken en lezen, omdat ik zeker wilde zijn wat wordt dan gezegd, maar die studie die daar wel aangehaald wordt, geeft aan dat de EEG iets registreert pas bij 24 tot 27 weken. Maar de psychologen zelf zijn het er niet mee eens dat dat aangeeft dat er hersenactiviteit of bewustzijn op dat moment ontstaat. Dus diezelfde studie spreekt ook juist tegen dat de EEG-respons een bewustzijn registreert. Die studie zelf, die die man aanhaalt, de EEG-respons is een mechanische respons. Zoiets als een thermostaat. Wanneer het heet is, dan gaat de thermostaat omhoog, wanneer het koud is, gaat hij omlaag. Dus die EEG-respons is een respons op, het is meer mechanisch, zoals je hart ook. Dus net wat hij zegt, dit is een betere beginpunt, want het is niet zoals het hart, is het niet zo. Dezelfde studie die hij aanhaalt. Dus een baby begrijpt ook pas veel later dat hij of zij bestaat. Als je Haley weet dat zij bestaat. En zij kan verwoorden dat zij bestaat. Jaden kan niet verwoorden dat hij bestaat. Dat snapt hij niet. En hoe oud is hij? Is hij een mens of niet? Nou, dat hè, dus die bewustzijn, een baby, die kan zeker niet. Maar Jaden is dat al voorbij, denk ik. Maar baby's, heel leuk om te proberen. Hè? Dus als je laat ze een speelgoed zien en dan doe je zo. Weet je wat ze denken? Dat weten ze, weet ik niet. Maar men zegt dat zij werkelijk denken dat dat ding weg is. Daarom zijn ze zo bang dat mama de kamer uitgaat. Want zij is voor hun hersenen op dat moment, is mama weg. Ze is niet in een andere kamer, dat snappen ze niet. Honden, die zijn ook zo, hè. Dus je kan een hond eventjes foppen voor een tijdje en dan hebben ze het door. Maar die bewustzijn dan, een baby heeft dat niet eens. Hoe kan dat dan het bewijs zijn dat dat geen mens is? Of dat het wel een mens is? Het is al een mens. Iedereen aanvaardt dat als de baby uit de baarmoeder komt, als hij daar is, dat een baby is. Maar in de baarmoeder is dat ineens niet een baby. Is dat niet een leven. En wat van gehandicapten? Zijn dat mensen of niet? Die nooit misschien tot een besef komen van wie ze zijn. Is dat leven? Is dat een mens of niet? Nu, is het een persoon en hoe diep is die persoonlijkheid? Dat is een metafysische vraag die hangt van jouw geloof af. Niet een wetenschappelijke vraag. Wetenschappelijk zouden we allemaal zeggen, zelfs over een gehandicapt persoon, dat is een mens. Dat is een menselijk leven. Een uniek menselijk leven. Dat is wat we zouden zeggen. Dus de neurologie heeft ook geen goed antwoord daarop. Ecologie of technologie. Dus hier zegt men dat leven begint wanneer de foetus op zichzelf kan leven. Hè? Dus levensvatbaarheid. Buiten de moeder. Dus tot die punt is een foetus afhankelijk van de moeder. Zo erg dat het niet kan opereren als een alleenstaand leven. Dat is ongeveer 25 weken dat een kind, maar dat is nu, hè. Vroeger was dat later, straks zal het eerder zijn. Maar men zegt op dit moment in ieder geval 24, 25 weken kan een baby overleven buiten de moeder. Ongeveer 2/3 door de zwangerschap. Zelfs op dat moment, In die periode is het mogelijk dat het kind veel problemen zal hebben, lichamelijke problemen, hersenproblemen en de rest. Maar een kind blijft altijd voor een hele tijd afhankelijk van moeder. Zelfs na dat hij uit de baarmoeder komt. Dus als het argument is, het is alleen een mens wanneer het op zichzelf kan leven, dan is het nooit, dan is het niet een mens tot, ja, ik heb niet voor mezelf gekookt tot heel lang. wanneer was ik een mens?
Dat vraagt alweer.
Ja. Dus zelfs na 1 jaar kan een kind niet voor zichzelf zorgen in de wereld. Is een baby dan niet een mens? Nogmaals, kans van overleven bepaalt niet of iets een mensenleven is of niet. Ik vond het interessant dat Hippocrates, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, Hippocrates zeggen wij in het Engels. Dus de eed van Hippocrates, artsen, zo gezegd, nemen die eed, volgen die eed, en dat is dat Hippocrates dan in 400 voor Christus zei, ik ben weer aan het vertalen, ik zal nog een dodelijke medicijn of drug aan iemand geven als ze daarvoor vragen, nog een suggestie geven tot dat zij dat doen, of dat zij dat doen, en ik zal voor een vrouw geen abortieve remedie geven. Dat was Hippocrates die dat zei. In 400 voor Christus. Hij vond dat was niet goed. Dus gezien er geen betere punt is voor wanneer een uniek mensenleven begonnen is, ook al zou iemand het er niet eens zijn dat dit dat bij fertilisatie begint of bevruchting is, de beste en duidelijkste beginpunt is bevruchting. Dus conceptie. Leven, een uniek mensenleven, begint bij de conceptie, bij de bevruchting. Wetenschappelijk gezien. Dan, als wij dat weten, oké, leven begint bij bevruchting, hoe beïnvloedt dat ons vraag over anticonceptieven? Hoe werken anticonceptieven? Zeg ik dat juist? Ja.
Anticonceptiemiddelen.
Ja. Ik vind het wel heel interessant hoe anticonceptiemiddelen genoemd worden. Verschillende manieren om die te noemen. Dus het wordt anticonceptie genoemd. Het wordt contraceptie genoemd. Het wordt voorbehoedsmiddelen genoemd. Birth control. En de laatste tijd wordt het veel meer, komt het in het nieuws als vrouwelijke gezondheidsmethoden. Ja. Nou, en als men spreekt over anticonceptie en men vindt dat anticonceptie niet altijd een goede iets is, of dat je daarover na moet denken, of dat ik bijvoorbeeld niet wil betalen voor de anticonceptie van een andere persoon, door mijn belasting of wat dan ook, dan zegt men, ja, maar jij raakt aan de gezondheidsmiddelen van de vrouw. Want ze noemen het dan een gezondheidsmiddel. Anticonceptie, dit is van Wikipedia. Anticonceptie is een verzamelnaam voor technieken voor het voorkomen van zwangerschap na geslachtsgemeenschap. Men probeert te voorkomen dat de zaadcel en de eicel bij elkaar kunnen komen, of dat het embryo zich kan innestelen in de baarmoeder. Dit is van Wikipedia. Je zult horen, vooral, ja, ik kom er straks, ja, ik laat het gewoon. Anticonceptie is een verzamelnaam voor technieken voor het voorkomen van zwangerschap na geslachtsgemeenschap. Men probeert te voorkomen dat de zaadcel en de eicel bij elkaar kunnen komen, of dat het embryo, volgens wetenschap is dat een menselijk leven, zich kan innestelen in de baarmoeder. We zien al dat er een tweedeling gemaakt wordt van de methoden van anticonceptie. Dus voorkomen dat zaadcel en eicel samenkomen, of voorkomen dat de bevruchte eicel zich kan innestelen. Je hebt twee verschillende methoden van anticonceptie ook. Dus barrière of hormonaal. Dus of gebruik je een barrière om zaadcel T tegen te houden dat hij bij de eicel kan komen. Dat is een condoom. Of je hebt een, hoe heet het, een pessarium. Dat zorgt ervoor dat de zaadcel niet bij de eicel kan komen. Meestal wordt ook bij deze methodes een zaadafdoend of een zaaddodend middel gebruikt, om er extra zeker van te zijn dat de zaadcel niet aankomt bij een eicel. Maar, zoals iedereen blijft zeggen, maar ze zeggen nog altijd, gebruik dat, ze zijn niet 100% effectief. Het is juist zo dat de makers van de pil en van andere anticonceptieven, die zeggen, je moet condooms niet gebruiken, want die zijn alleen 70% effectief. Ja, dus de zaadcellen die kunnen eruit komen. Die kunnen toch vrijkomen en bij een eicel komen. Dus als je een zwangerschap wil voorkomen, dan moet je niet alleen leunen op een condoom. En een pessarium die moet specifiek gemaakt worden voor de vrouw, dat moet juist passen. En als dat niet past en een vrouw haar lichaam verandert, dus dan past dat ook niet altijd. Dan moet je om de zoveel tijd moet je dat laten controleren. En die zit ook niet altijd goed, dus dan kan het ook zijn dat de sperma nog altijd erbij komt. Dus 100% is het niet. En men wil voorkomen dat een mensenleven tot stand kan komen. Dus gaat men op zoek naar andere methodes. Dus in plaats van barrière, dan ga je naar hormonaal. Dus dan heb je de pil. In mijn stukje hier heb ik, let op. De meeste gangbare versies van de pil zijn een samenstelling van werkingen. Dus verschillende dingen. Zowel om de eisprong tegen te gaan, als het innestelen van de bevruchte eicel tegen te gaan, en de baarmoederhalswanden zo te maken dat het de doorgang van de sperma vermoeilijkt. De laatste tijd, nadat wij deze studie hiermee klaar waren, kwam ik verschillende artikelen weer tegen en ik ben het weer gaan zoeken. Weer opnieuw, want men zei in de artikelen die ik zag, het is allemaal niet waar. Dit heeft te maken met nieuwsberichten in de Verenigde Staten. Hè? Dus dan, ik kreeg heel veel dingen van kennissen en alles daar. Ik weet niet of je van Hobby Lobby hebt gehoord of wat dan ook, die hele toestand daar. Nieuwe artikelen die kwamen en zeiden van nee, het is helemaal niet zo. De pil is geen abortusmiddel. Hè? Dus het zorgt er niet voor dat een bevruchte eicel afgestoten wordt. Dus ik ben terug gaan lezen wat de werkingen waren. En sorry, zei wat te doen. Het is net zoals met voetbal. Als je wil zeggen dat geen goal is, als het in de goal komt, dan maak je de goal gewoon kleiner. En oh ja, en dan is het geen goal. Of je verplaatst het hier of je verplaatst het daar. Je spint je definitie. Je verandert gewoon je definities. En dat is wat ze hiermee hebben gedaan. De pil zorgt voor die drie dingen. Dus het zorgt ervoor, met verschillende hormonen, dat de eisprong niet gebeurt, of minder vaak gebeurt, of zo. Dat de bevruchte eicel niet kan innestelen. En dat de baarmoederhalswand zo dik wordt dat de sperma niet door kan, of moeilijk door kan. Dat zijn hormonen die gebruikt worden. Dit kan je ook, en ik raad je aan, als je dit wil bekijken, want je zult van veel mensen blijven horen van nee, het is absoluut niet zo. Ik moest echt gaan graven om plekken te vinden waar je de echte informatie kreeg. Je krijgt een heleboel algemene informatiesites, als je naar, als ik de pil in Google intyp, dan zal ik uitkomen bij een site die jonge mensen probeert te informeren over wat de pil doet en zo. Dan krijg je een site van, zelfs de site van de regering, maar ze geven je de werkelijke wetenschappelijke informatie niet, ze geven jou hun conclusies over die wetenschappelijke informatie. Maar je moet graven om de echte wetenschappelijke informatie te vinden. En dat blijft nog altijd hetzelfde. Dat die dingen gebruikt worden. Oestrogeen en progestageen worden gebruikt en die regelen dus de maandelijkse cyclus. Daarom kunnen sommige meisjes, vrouwen, die gebruiken juist de pil omdat zij hun maandelijkse cyclus niet, die is niet regulier. En om die, om dat wel vast te krijgen, wat goed is inderdaad voor haar gezondheid, dan gebruiken ze die pil ook. Er zijn andere vragen over, is dit gezond? Gezond gebruik van die medicijn bij een meisje bijvoorbeeld die moeite heeft met acne en andere dingen voor haar gezondheid. En dat zijn waardevolle vragen om te stellen. Want, ja, hoe ga je medicijn gebruiken? Dat was een heel ander vraagstuk waar we bij kwamen. Maar die hormonen, als je het als de pil gebruikt, dit zijn de dingen die ze doen. Dus de pil zorgt voor die drie dingen. Dan heb je een noodpil. Dus naast de normale anticonceptiepillen is een noodpil. Ik weet niet meer hoe, dat heb ik hier niet. Dat heeft een merknaam. En het is niet de abortuspil. Dus je
morning
hebt ook,
after pill.
De morning after pill, dankjewel. Ja. En dat is niet de abortuspil, dus die is er wel. Dat is RS of RU286 of zoiets. Dat is een abortuspil. Dat is werkelijk, dat is om een abortus te creëren. Maar eigenlijk is RU286, als ik het goed heb, die naam, is gewoon een hogere dosis van de oestrogeen en progestageen. De morning after pill, dat is die noodpil, is als men onveilig seks heeft gehad en dient een hogere dosis progestageen toe. Dezelfde werking als in de gewone pil wordt hierdoor toegepast, maar sneller. Dus zegt men, dat is nog altijd geen abortuspil. Hè? Dus dat zorgt nog altijd niet voor het doden van een menselijk leven. Want de normale pil doet dat ook niet, zegt men. Aan de ene kant zeggen sommige sites dat wetenschappers niet zeker weten hoe deze pil werkt. Nu nog altijd. Ik ben het terug gaan zoeken voor die morning after pil. Hoe werkt het precies? Ze zijn het nog altijd weer aan het bestuderen. Ze weten niet precies wat de werking is. Ze weten alleen dat het werkt. Dus dat de vrouw niet zwanger wordt. Maar ze weten nog niet wat de mechanisme is. En dat geven ze ook toe. We weten niet hoe het werkt. Behalve dat het ijsprong uitstelt. Dat weten ze zeker. Toch wordt het niet beschouwd als een goede voorbehoedsmiddel. Omdat het niet effectief is. Zoals de gewone pil dat wel is. Dus je moet de morning after pil. Ze zeggen ook van. Dat moet je niet gebruiken als gewone anticonceptie. Want het is niet zo goed als de gewone pil. Maar het is eigenlijk alleen een verhoogde dosis van progestageen. En doet zorgt ervoor dat de ijsprong niet komt. Maar als die al is, als die al geweest is, ja, dan wordt ze toch zwanger. Dus de morning after pill, die werkt alleen als je eigenlijk geen ijsprong hebt gehad. En er toevallig geen sperma in jou is. Dan word je ook nog niet zwanger. Dus die no-pill. Dan heb je andere methodes. Dus je hebt een prikpil. Dus de hormonen worden toegediend door middel van een prik die om de 12 weken herhaald wordt. Deze heeft dezelfde driedelige werking als de pil. Je hebt een anticonceptiepleister. Dat dient de hormonen toe door middel van een pleister die elke week vervangen moet worden. Deze heeft dezelfde driedelige werking als de pil. Je hebt een vaginale ring. En dat dient de hormonen toe door middel van een ring die elke maand in de vagina geplaatst wordt. En deze heeft dezelfde driedelige werking als de pil. Je hebt Implanon. Dat is alleen progestageen. Die toegediend wordt door een staafje dat chirurgisch in de bovenarm geplaatst wordt en blijft zitten 2 à 3 jaar. Deze heeft dezelfde driedelige werking als de minipil. Zoals een van die andere. Dus elke soort pil En er is nu ook een vierfasepil, werkt op alle drie niveaus. Eisprong beperken, spermatoegang bemoeilijken en bevruchte eicel in nesteling bemoeilijken. Vooral in die laatste werking komt deze anticonceptie neer op het onmogelijk maken van het verder leven van een nieuw, uniek mensenleven. Als een mensenleven is wanneer bevruchting gebeurt, dan het bemoeilijken van het innestelen van dat uniek mensenleven is het bemoeilijken van het verder leven van het leven. Dan is het eigenlijk niet anders dan een beetje later wachten voor in de zwangerschap en ook er iets aan doen. Bemoeilijken bijvoorbeeld, dat het verder kan leven. Wat bijvoorbeeld die morning after pill zegt en de informatie dat ik heb gehoord, of verder gelezen nu recentelijk. Wat ze hebben gezegd is, nee, kijk, het is niet echt een mensenleven totdat het zich innestelt. Dan is dat de bevruchting volkomen. He, dus de bevruchting gebeurt natuurlijk in de fallopian tubes.
De eileiders,
dankjewel, de eileiders. He, dus dan heb je de eicel die komt daar, dan komt dat zo beneden. En in de vagina heb je dan de zaadcel ontmoet de eicel. Daar heb je bevruchting, maar zeggen zij, dat is niet echt helemaal bevruchting. He, dus het moet eerst zich innestelen en dan pas kunnen we spreken van eigenlijke bevruchting. Maar ze hebben, zoals ik zeg, ze hebben gewoon de definitie veranderd. Want de bevruchting is al gebeurd. En zij daarom zeggen zij, dit is geen abortuspil. Want het is geen abortus tot nadat het zich ingenesteld heeft. Dat is pas abortus. En deze pillen, die doen dat niet. Die maken het alleen onmogelijk, of zeer moeilijk, dat de bevruchte eicel kan innestelen, zich kan innestelen. Dan heb je een spiraal. Dat is een koperen spiraal dat geplaatst wordt in de baarmoeder en blijft zitten als alles goed gaat. En dat is een vraag. Voor 5 à 10 jaar. Er is zowel een spiraal, het is een IUD als een IUS. Die IUS dient ook hormonen toe. Dus het is een spiraal met hormonen en dat dient die hormonen toe. De IUD en IUS werken door de baarmoeder een ontsteking als afstotingsreactie te ontwikkelen, waardoor alles in de baarmoeder afgestoten wordt. Ook een bevruchte eicel. Dus in andere woorden, wat je dan aan het doen bent, en het is een heel eenvoudige werking, als je iets in je lichaam steekt, dan zegt je lichaam dat is niet normaal. En je krijgt een ontsteking. Nou, dus dat hebben ze bij de vrouw gedaan. Ze steken daar een koperen spiraaltje in. En het lichaam zegt, hey, dat hoort hier niet. En die werkt om dat spiraaltje weg te krijgen. En dus alles wat daarna in de baarmoeder komt, wordt als deel van die spiraal gezien. En die ontsteking. En die zegt van, weg, weg, weg. Dus zo stoot die ook een bevruchte eicel dat inkomt, wordt ook afgestoten. Dus alles wordt afgestoten. Of bevochten. Hè? Dus het lichaam vecht tegen al die dingen. Alles wat daar in de baarmoeder is. En dan heb je sterilisatie. Dus zowel man als vrouw kunnen zich laten steriliseren. Dat is ook een manier om niet zwanger te geraken. Dus bij mannen heet dat een vasectomie. Houdt in dat er vast deferens, de zaadleiders voor het sperma van de teelballen naar de penis, geknipt, gebrand of geblokkeerd worden. Dit kan moeilijk ongedaan worden, maar is ook niet altijd 100% effectief. Dit is niet een castratie. Dus een castratie is een verwijderen van de teelballen. En zorgt er dus ook niet voor een afgenomen libido bij de man. Er is ook nog altijd een lossing van sperma, maar de sperma bevat geen zaadcellen. Bij vrouwen worden de eileiders onderbroken, dus dichtgebrand, samengebonden of doorgeknipt, waardoor er geen eicel in de baarmoeder kan komen. Dit is ook niet 100% effectief, want de eileiders kunnen zich herstellen, waardoor een eicel de weg toch vindt naar de baarmoeder. Of, wat ook vaker gebeurt, is dat de eicel in de eileiders komt en de zaadcel vindt zijn weg daar ook en dan heb je een ectopische zwangerschap. Wat de vrouw kan doden. Buitenbaarmoedelijke. Ja, sorry. Ja, ectopisch. Ja, buitenbaarmoedelijke. Ja. Ik had van de week had ik gelezen over in India een vrouw die een buitenbaarmoederlijke zwangerschap na 35 jaar of zoiets verwijderd liet. Dus het dode kind lag 35 jaar in haar buik.
Oh, ja.
En uiteindelijk, ja, met in India.
Dat was allemaal heel klein nog geweest. Ja,
dat weet ik niet. Maar ik heb het niet gelezen. Ik vond het gewoon, ja. Goed. Samenvattend. Wetenschappelijk gezien begint een nieuw, uniek mensenleven bij bevruchting. Het samensmelten van de eicel met de zaadcel. Vanaf dat moment is alles aanwezig voor een nieuw, uniek mensenleven. Ook al moet dat leven nog groeien en onderhouden worden, en ook al kan het ook nog sterven. Alle hormonale anticonceptiemiddelen werken door oestrogeen en of progestageen toe te dienen. Het toedienen van de combinatie van deze hormonen werkt als anticonceptie doordat de eisprong geremd wordt, de baarmoederhalsslijmprop dikker wordt, waardoor de sperma moeilijke doorgang heeft, en de baarmoederwand dikker wordt, waardoor de bevruchte eicel zich niet kan innestelen. Deze methoden zorgen er dus mogelijk voor dat een nieuw, uniek mensenleven gedood zal worden. Een bevruchte eicel dan. De pillen zonder oestrogeen hebben misschien deze laatste werking niet. Dus het bemoeilijken van het innestelen in de baarmoederwand. Maar dat weten ze niet zeker. Ze weten nog niet. Dus die morning after, ze weten niet hoe het werkt. Behalve dat het wel de eisprong stopt. Maar ze weten niet zeker. Ze willen wel dat het nog altijd kan doen. De IUD en IUS werken juist om een bevruchte eicel geen kans te geven zich in te nestelen. En zorgen er dus voor dat een nieuw uniek mensenleven gedood zou worden. De barrière methode en sterilisatie werken door ervoor te zorgen dat de zaadcel en eicel nooit bij elkaar komen. Zo zien we dat men leven kan eindigen of doden, zelfs vanaf het begin door sommige van deze methoden. Een andere vraag komt dan naar voren bij dit alles. In hoeverre mogen wij beslissen wie de kans heeft om te leven en wie niet? Niet of wij recht hebben een levende doden, maar of wij het recht hebben om te beslissen of een leven zal worden. Dat is de vraag die dan naar voren komt. Mag ik beslissen of een kind gemaakt wordt of niet? Want wetenschappelijk hebben we dit alleen bekeken van oké, wat gebeurt? Wetenschappelijk is het mij duidelijk in ieder geval. Hebben wij tot die conclusie gekomen. De enige anticonceptie dat ik kan zien dat wetenschappelijk niet doodt, is barrière methodes of sterilisatie. Dan heb je goed besloten van nee, ik wil niet zwanger worden. Of ik wil proberen om niet zwanger te worden. Je kan natuurlijk ook ervoor zorgen dat de zaad nooit erbij komt. Hè? Dus dan hoef je geen barrière te gebruiken, als je begrijpt wat ik bedoel.
Coitus interruptus.
Ja, coitus interruptus. Begrijpt iedereen dat? Dat is veel moeilijker dan men theoretisch zou lijken. Dus de volgende vraagstelling, en dat is waar we dan naartoe gaan bij de volgende studie, is wat zegt de Bijbel over geboortebeperking? Dus vanavond hebben we helemaal geen Bijbelteksten gelezen, maar het ging over de wetenschap. Volgende keer, omdat wij tot die conclusie komen, oké, ik kan ervoor zorgen dat leven niet gebeurt, dat leven niet komt. Ik kan het of doden, dus een zaadcel, eicel, die zijn samen, dat is niet leven. Ik kan ervoor zorgen dat het weg is. Of ik kan ervoor zorgen dat zaadcel, eicel nooit bij elkaar komen. Mag ik dat doen? Of de andere vraag, moet ik er alles aan doen dat het wel gebeurt? Want dat is de andere kant van diezelfde vraag. Dus mag ik zorgen dat het niet gebeurt? Of moet ik ervoor zorgen dat het wel gebeurt? En die twee vragen zullen we bekijken. Snap je wat ik bedoel? Mag ik anticonceptie gebruiken? Ook onthouding? Of moet ik, altijd ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen op aarde komen? Dat zijn de twee verschillende vragen. He, dus mag ik kiezen dat een leven niet gebeurt? Of moet ik ervoor zorgen dat leven wel komt? Die vragen. Dat zullen we bekijken volgende keer. Ik hoop dat dit niet te veel informatie is.